Ja, en oh, oh, dan moet ik niks zeggen. Goed is dat. Ik heb eerst een paar afkondigingen voor u. Dinsdagavond is er gebedskring. Woensdagmiddag 5 kleurenclub. Vrijdagavond JV Ichters. De kopij voor het kerkblad van maart mag u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. Eind januari is Zuid-Malawi getroffen door zwaar noodweer. Duizenden mensen zijn dakloos en oogsten zijn verloren gegaan. Er is dringend behoefte aan goede huisvesting, dekens, voedsel, schoon drinkwater en zaaigoed. Deze maand is de diaconale collecte voor noodhulp in Malawi in plaats van het eerder afgekondigde noodhulp- en rampenfonds. We bevelen deze collecte graag in uw en jouw milddadigheid aan. Wat de collectes betreft, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Van harte dit alles bij u en jou aanbevolen. Tot zover deze afkondigingen. Verheft uw harten tot God. Onze enige hoop en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit de 42e psalm en daarvan het eerste vers, het hijgend hert der jacht ontkomen, en het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 1 en 5 zingen we. Na de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan, zoals de Heere Christus ons heeft gegeven, zingen we uit de 143ste psalm en daarvan het zesde vers. Ik hef mijn handen naar de hoge, mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Psalm 143, vers 6, na de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. En Christus zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het zevende hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 31 tot en met 39. Johannes 7, vers 31 tot en met vers 39. En daar lezen wij het heilige en onfeilbare getuigenis des Heren aldus. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden: wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. De Farizeeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden. En de Farizeeën en de overpriesters zonden dienaren, opdat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen: nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot hengene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander: waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft: gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen? En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, terwijl ik ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze morgen. Wat de voorbeden betreft het volgende: we willen voorbeden doen voor Zuid-Malawi, waar de diaconiecollecte van vandaag voor bestemd is. Zoeken u met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere getrouwe en eeuwige God in de hemel, wij komen tot u wanneer wij aan de morgen van deze uw dag als gemeente jongeren en ouderen weer in uw huis mogen zijn. En we denken tegelijkertijd ook aan al diegenen die met ons verbonden zijn, die deze dienst meeluisteren en deze dienst ook meekijken. En we bidden van u, Heren, wilt u door uw Heilige Geest geven dat het woord dat verkondigd zal worden, zal ingaan in onze harten. Heren, daar is uw geest zo voor nodig. Want van nature zijn wij mensen die uw woorden, als we er al naar luisteren, vaak zo makkelijk langs ons heen kunnen laten gaan. Dan gaan ze het ene oor in en het andere oor weer uit. En Heren, dat is toch uw bedoeling met de verkondiging van uw heilige evangelie niet. Want Heren, u schenkt ons uw woord, opdat het zou zijn waartoe het ook gesteld is, zoals uw woord zegt, een zaad der wedergeboorte. Heren, dat het mag werken, de verkondiging van uw woord, tot vernieuwing van ons hart. Want Heren, van nature is dat hart van ons zo hard. Het is een stenen hart, zegt uw woord. En het is ook gesloten voor u en voor de dienst van u en voor het aanbod van uw genade. En daarom, Heren, wilt gij zelf door uw geest dat hart van ons zo vernieuwen dat het wordt tot een vlezen hart, zoals de profeet Ezechiël mocht verkondigen. Een hart dat gericht is op u, de eeuwige God. O Heren, zo hebt gij ons ook geschapen. Want gij hebt ons geschapen opdat wij voor uw aangezicht zouden leven. En dat deden Adam en Eva ook voordat ze in zonde vielen. Maar na de zondeval en door de zondeval is dat allemaal veranderd geworden. En zijn we mensen geworden die leven zonder u, met onze rug toegekeerd naar u. Maar Heren, wanneer u door uw woord in ons leven komt, dan is er die waarachtige bekering. En dan Het wonder, Heere, dat we dan bemerken dat u ons aanziet. En dat wij u dat ook mogen zien in uw woord. Dat hebt u ook gezegd, zie op mij. Zie op mij. En dan zullen we het zien, Heere. Dat waar we niet anders hebben verdiend dan een eeuwig omkomen. Bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen. Ja, Heere, dat u zelfs van eeuwigheid bewogen bent geweest met zondige mensenkinderen. En dat u ons behoud zoekt en niet onze ondergang. Binnen van u doe ons dan beseffen dat dat zichtbaar geworden is, die eeuwige liefde van u. In uw enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gij gegeven hebt tot een borg, tot een middelaar, tot een zaligmaker, tot een verlosser. Die zo de weg naar u terug weer zou openen door zichzelf, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Heren, wij bidden van uw zegen, gij ons dan zo deze morgen, geef dat ook de kinderen uw woord mogen verstaan, mogen begrijpen, dat er ook iets voor hen bij zal zijn. Want heren, u bent die God die ook zo graag de kinderen het heil wil schenken. Dat hebt ge al beloofd toen zij, terwijl ze daar zelf nog niks van wisten, toen zij het teken en zegel van de heilige doop ontvingen. En gij uw naam wilde verbinden met hun naam. En Heere, u bent het ook die eenmaal door uw Zoon zo duidelijk hebt laten blijken dat de kinderen u ter harte gaan. Want uw Zoon heeft ze tot zich geroepen, heeft ze omhelst, heeft ze gezegend. En Heere, het kleinste kind dat maar een eenvoudig gebedje bidt, dat wordt door u gehoord en daar verheugt u zich in. Heere, wees ook met de jongeren, u weet van de vragen die zij kunnen hebben. Bij het opgroeien komt zoveel op hen af. Heere, bewaar ze bij uw woord. En geef dat ze de kracht van uw woord mogen ervaren in hun jonge leven. Gedenk ook de oudere heren, mensen die misschien wel helemaal aan het einde van hun aardse levensreis bijna gekomen zijn. En dan zegt de duivel, je bent te oud. Als je geen deel hebt aan het heil, nou kan het niet meer. Maar de duivel is de leugenaar van den beginnen. En u bent die God die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kunt en ook wilt geven. Heren, willen van u wees met mensen die het moeilijk hebben. We denken aan zieken, misschien wel vanwege corona of andere ziekten. U weet ervan, heren, wilt gij helpen en uitkomst geven. Wees met mensen die het moeilijk hebben vanwege rouw, vanwege het feit dat ze alleen door dit leven gaan, vanwege misschien wel moeilijkheden in het gezin, in de familie. Heren, we leggen het allemaal voor u neer. En we weten, Heren, dat gij groot zijt. En dat gij zo groot zijt dat gij ook in alle moeite die er bij ons kunnen zijn, kunt helpen. Heren, wees met deze gemeente, wees met de mannenbroeders van de kerkraad, zegen hen in het ambtelijke werk dat ze mogen doen. Wees ook met de dienaar van het woord die gij aan deze plaats verbonden hebt, zegen hem, Heren, met degenen die hem lief zijn. En geef hem wijsheid en kracht om in dit deel van uw wijngaard, uw volk, te wijden. Heren, wij bidden van u, wees met uw kerk. Over het rond der aarde, gedenk degenen die werkzaam mogen zijn in de dienst der zending. Heren, geef hen kracht om dat te mogen doen. Wat misschien wel eens tot moedeloosheid kan brengen. Omdat het soms wel lijkt dat het is ploeg op rotsen. En toch, Heren, het zaad dat gestrooid mag worden, is goed. En ook al zien wij niet altijd dat het opkomt. Toch, Heer, het zal gebeuren, want gij zorgt ervoor. Bidden van u, Heer, wilt u bijzonder zijn met dat volk van Zuid-Malawi dat getroffen is door zwaar noodweer. daklozen, oogsten die verloren zijn gegaan. Heere, wilt gij geven dat ook bij ons bewogenheid zal zijn bij die mensen. En dat dat ook mag blijken in onze gaven, ook in ons gebed, Heere. Wilt gij hen daarbij zijn. En geven, Heere, dat er door uw goedheid nog herstel mag komen. Ook middelijk. We bidden van uw zegen hen dan. En zegen ook degene die vanuit de kerk in dat land werkzaam mogen zijn. Heere, wees met ons land, met ons volk, met ons vorstenhuis. Breng nog terug tot u, Heere. We zijn zo ver bij u vandaan. En het blijkt in van alles en nog, want het blijkt ook in de verruimingen rondom de abortuswetgeving. En dat kan je soms ontzaglijk pijn doen, maar Heere, wat maken we daarmee ook onze schuld groter? Al dat bloed van dat ongeboren leven, dat zo moedwillig wordt gedood. Heere, we bidden van u. Geef dat wij toch mogen beseffen dat alleen als we leven naar uw woord, dat dat tot zegen van ons zal zijn. Gedenk ons zo dan, wees met de kosteres, wees met de organist. Geef ook hen wat ze nodig hebben in het werk dat zij mogen doen in uw dienst. Hoor ons dan zo, Heere, en verhoor ons. Niet om iets van ons, wij hebben niets waar wij aanspraak op kunnen maken dat gij ons zoudt horen. Maar doe het omwille van uw lieve zoon, uit genade. Amen. Wij gaan met elkaar nu zingen. En wel uit de 63ste psalm. Psalm 63. En daarvan het eerste, o God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 7 en daarvan het 37ste en het 38ste vers. Johannes 7, vers 37 en 38. En dan lezen wij Gods woord, onze tekst voor vanmorgen aldus. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. Tot zover onze tekstwoorden. En ik zet hem als thema boven de prediking van vanmorgen. God is de bron. God is de bron. Gemeente, ik wilde maar beginnen met een vraag aan u en aan jou. Namelijk deze: heb jij wel eens dorst gehad? Echt dorst, zodat het zo was dat je lippen scheurden, dat je tong aan je gehemelte bleef kleven, en dat je eigenlijk niet meer verder kon. Nou, zeg je, dat is toch wel heel wat, zo dorst te hebben. Dat komt in ons natte landje Nederland, waar overal aansluitingen zijn op de waterleiding, toch bijna niet voor. Nee, dat is waar. Misschien alleen als iemand heel erg ziek is, bijvoorbeeld corona heeft en hele hoge koorts heeft, ja, dan kan dat gebeuren, dat hij ontzaglijk erg dorst heeft vanwege de koorts. Nee, in ons land komt dit denk ik niet zoveel voor, maar in Israël, in de tijd van het Oude Testament en ook in de dagen van het Nieuwe Testament, was dit echt zo dorst te hebben, geen vreemd verschijnsel. Daar wisten velen van de Israëlieten wat dat was. Echt dorst te hebben. Ja, zeg je, maar wat is dat nou eigenlijk? Hè? Wij zeggen dat wel eens, ik heb dorst of die heeft dorst. Wat is dorst nou eigenlijk? Wat bedoelen we nou als we dat woord dorst gebruiken? Nou, daar zitten drie kanten aan dat woord dorst. In de eerste plaats, wanneer we het hebben over dorst, dan denken we aan de verschijnselen. Ik noemde zo even al het droge mond, gebarsten lippen, een tong die kleeft aan je verhemelte. En soms zelfs dat er een verval van krachten door kan ontstaan. Dorst. Echt dorst kan zelfs leiden tot de dood. Dat zijn dus de verschijnselen, dat is het eerste als we spreken over dorst. In de tweede plaats, als we spreken over dorst, dan hebben we het over de oorzaak. Wat is de oorzaak van dorst? Wel dat je niet kan komen bij datgene wat je dorst zou kunnen wegnemen. Dus je kan niet komen bij water. Dus tweede. Dus de oorzaak. En in de derde plaats, als we het hebben over dorst, ja, dan spreken we daarmee een verlangen uit. Als je zegt, ik heb dorst, dan zeg je daarmee, ik verlang naar water, ik verlang naar een bron waar ik mijn dorst kan lessen. Nou, denk aan die psalm die we zongen zo even voor de preek, psalm 63, O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten, dus dat is verlangen. Verlangen in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Je kan ergens niet komen, je kan niet bij dat water komen. Je verlangt er wel naar, maar het lukt niet. En toch moet je daar zijn. Want als je daar niet komt, dan wordt het je dood. En nu waar zo in Israël dorst heel reëel was, en ook de gevolgen en realiteit ervan konden zijn, zo is in de Bijbel ook nog dorst beeld van iets anders. Is beeld van geestelijke nood. Beeld van geestelijke ellende die leidt tot de dood. En zelfs kan het beeld van de dood zelf zijn, dorst in de Bijbel. En wat dat betreft, ja, dan moeten we zeggen dat heel de mensheid, waar ze dan ook woont op deze wereld, dat heel de mensheid aan dorst leidt. Want immers heel de mensheid, of ze het erkent of ontkent, heel de mensheid verkeert in geestelijke ellende. En in geestelijke nood. Ja, ik denk dat ik het toch anders kan zeggen. Dat is ook trouwens Bijbels, hè. Heel de mensheid is geestelijk gesproken dood. Ja, zeg je, hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat we niet vanuit onszelf kunnen komen tot de bron. Dat we niet vanuit onszelf kunnen komen bij God. God die alleen leven geeft. En God die alleen leven doet. Want zo is het toch, we hebben hem toch, de Heere, de God des hemels en der aarde verlaten. En dat is eenmaal gebeurd, en dat weten ook de kinderen. Dat is eenmaal gebeurd bij Adam. Maar dat gebeurt nog dagelijks weer opnieuw. En wat betekent dat? Hem verlaten te hebben. Dat betekent dat de band met hem is doorgesneden. En daarom, ik had het over ellende en dood, waar dorst ook vaak beeld van is. Daarom is dat er. En ook zeker. En misschien herkent u nou wel wat ik ga zeggen. Dan is er bij de mensheid wel een verlangen om uit die ellende te komen. En daarom verlangt hij ook, dorst hij ook. Ja, maar dorst nou een mens van nature naar God? Nou, dan moeten we eerlijk zijn, hè? Dan moeten we zeggen nee. Nee, men zoekt het van nature niet bij God. Men zoekt het en kijk er jouw eigen leven maar eens op na, hè. We zoeken het overal om die dorst, die ellende, hè, die nood die er kan zijn in ons leven, om ons daarvan te bevrijden. We zoeken het overal. Behalve bij hem die het echt geven kan en geven wil. Dat is God. Want dan wordt het gezocht, ja, waarin? Nou, het wordt gezocht in vermaak, en een ander die zoekt het in geld, hè, om dat maar steeds meer te doen toenemen. En die denkt, als ik nou zoveel op mijn bankrekening heb, nou, dan zal ik gelukkig zijn. En een ander die zoekt het in datgene wat de wereld te bieden heeft. En als je een beetje kerkelijk bent, nou, dan zoek je het ook nog in je eigen godsdienst, hè. Maar uiteindelijk, het lost niks op. Al datgene waar een mens mee zoekt, zijn dorst en lessen buiten God, het lost niks op. Het maakt de ellende alleen maar erger. Het is net als, laat ik proberen met een voorbeeld duidelijk te maken, dan begrijpen denk ik ook de kinderen het. Hè. Het is net als met zo'n drenkeling. Zijn schip is vergaan en hij drijft op een paar planken op de zee. Het enige wat hij heeft zijn die planken. Nou, dan zie je daar die drenkeling liggen op die planken en de zon die brandt op zijn hoofd. Hè. En dan krijgt die man een dorst. Hij krijgt zo'n dorst, maar ja, gewoon water, drinkwater heeft hij niet. Het enige wat hij heeft, dat zijn die planken. Opeens denkt hij, oh, maar die planken die drijven toch op water. Nou, dan kan ik ook wel van dat zeewater drinken. En dat doet hij, hè. En wat gebeurt er dan? Nou, als hij daar nou een paar keer van gedronken heeft, dan sterft hij. Want als je zeewater drinkt, lang drinkt, dan leidt dat tot de dood. Dus die man die drinkt zichzelf dood. En dat is nou, hè, wat de mens doet met al datgene waar hij probeert zijn dorst mee te lessen buiten God. Hij drinkt zichzelf dood. Tenzij. En dat wil de Heer nou doen, hè, door zijn woord en door zijn geest. Terwijl hij je de ware oorzaak van alle ellende leert zien. En wat is nou de ware oorzaak? Nou, dat is dit. We zijn God kwijt. Dat is de oorzaak. Er is die kloof gekomen tussen God en mij vanwege de zonde. En dat is een kloof die is zo diep en die is zo breed. Die is vanuit mij onoverbrugbaar. En toch wil het wel met je zijn. Hem moet je hebben. Hem moet je hebben, want dan pas wordt je dorst echt gelest. En dan pas komt er weer leven. En is dat nou uw vraag, is dat nou jouw vraag? En dat je zegt, Heer, ik moet u hebben. Nou, als dat nou je vraag is, hè, dan geeft Christus hier in onze tekst je het antwoord. En dat geeft hij niet alleen aan jou, maar dat geeft hij door dit woord ook aan vele anderen. Hij zegt, als je nou dorst naar God, hè. Hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, zeg je, maar hoe kwam Christus er nou toe om daar ineens over te gaan spreken? Want we hebben dat gedeelte met elkaar gelezen. En dan lijkt het, hè, dan lijkt het alsof die tekstwoorden, nou ik zeg dat met eerbied, dat begrijpt u wel, zomaar ineens uit de lucht komen vallen. Maar zo is het niet. Want dat hebben we gelezen, Christus was in de tempel te Jeruzalem. En er was feest. Wat voor feest? Nou, er was het loofhuttenfeest. En dat weet jij samen met Pasen, Pesach en Pinkster, het wekenfeest, was het loofhuttenfeest een van de grote feesten van Israël. En dat feest dat duurde naar de voorschriften uit het Oude Testament 8 dagen. En dat feest kwam tot een hoogtepunt op de 7e dag. Dat is wat in onze tekst genoemd wordt de grote of laatste dag van het feest. Want de achtste dag was eigenlijk alleen maar een dag om wat uit te rusten van al het feest. En wat gebeurde nou tijdens dat loofhuttenfeest? Nou, de naam zegt het al, dan woonde men in loofhutten. Die had men gebouwd, hutjes, huisjes, zou ik misschien wel kunnen noemen, van takken en van bladeren. Daar zat men dan in en daar at men en daar ontmoette men anderen. Dat was een van de belangrijkste dingen van het loofhuttenfeest, maar ook was heel belangrijk, men bracht dankoffers in de tempel. Ik las ergens dat zelfs 70 stieren werden geslacht in de tempel. Als dankoffer. En verder waren er nog een aantal andere dingen, waardoor men die dankbaarheid jegens de Heere, want loofhuttenfeest was ook een oogstfeest. Dus men was dankbaar voor de oogst die was binnengekomen, waardoor men de dankbaarheid jegens de Heere liet blijken. En wat het laatste betreft, iedere Jood die met de feestelijkheden op dat loofhuttenfeest meedeed, die had in zijn beide handen wat. In zijn linkerhand had hij, dat moet je maar proberen te onthouden, een lulaf. Nou, wat is een lulaf? Een lulaf, dat was, nou ja, een boeket, zal ik het zo maar noemen, dat bestond uit takjes en bladeren van verschillende bomen. Die waren samengekomen. Bonden. Denk maar aan een bruid, die heeft ook een boeket, maar dan zijn het mooie bloemen. Nou, hier waren de takjes en bladeren. En dat waren dan takjes en bladeren van de verschillende bomen, die symbool waren van de verschillende onderdelen van de woestijnreis, die gekenmerkt werd door allerlei soorten begroeiing en ook gebrek aan begroeiing, dat begrijpt u natuurlijk wel. Dus dat was aan de ene kant, in de linkerhand, die lulaf. En in de andere hand, in de rechterhand, daar had men een citrusvrucht. Bijvoorbeeld een citroen. En dat was beeld van de vruchten van het land dat de Heere uit genade aan dat volk had gegeven. Dat land vloeiende van melk en honing. En verder was dit feest, het loofhuttenfeest, ook een feest van grote vreugde. Men zong heel veel. Wat zong men? Wel, men zong het zogenaamde Groot Halleel. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En terwijl men dan zwaaide met die lulaf en met die citrusvrucht in de hand, zo zong men. Maar het opvallendste, dat was het volgende. Op elk van die 7 dagen ging dan dat volk dragende die lulaf en die citrusvrucht en zingende die psalmen in processie achter een priester aan. En dan gingen ze naar de zuidoostkant van de Tempelberg. Waarom? Nou, daar was een bron. De bron Gihon, die het waterbad Siloam van water voorzag. En wat gebeurde daar? Nou, de priester die had bij zich een gouden kruik. En die vulde die dan met water uit die Gihonbron. En dan werd er gezongen. Jesaja 12, moet je thuis maar nakijken, dat is ook een lied. Dan werd gezongen en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen van het heil. Nou, en dan keerde men terug naar het tempelplein en er werd de bazuin geblazen. En als men dan bij het brandofferaltaar kwam, dan ging men rondom dat brandofferaltaar staan, zwaaiende met die lulafs. En dan zongen ze met Psalm 118, och Heere, geef nu heil, och Heere, geef nu voorspoed. En op de zevende dag, dan ging men zelfs 7 keer rondom dat altaar. En wat gebeurde dan? Wel, dan kreeg de priester, die kreeg een trap. En die werd gezet tegen het brandofferaltaar aan. Dat brandofferaltaar, dat was tamelijk hoog. En die beklom die dan. En dan had hij die gouden kruik met dat water uit de Gihonbron bij zich. En hij had ook een schaal. En die schaal, daar zat een zilveren trechter aan. En dan goot hij dat water uit die kruik op die schaal. En dat water, dat liep dan zo op het fundament van het brandofferaltaar. En dan was het net alsof dat water van boven of dat uit de hemel kwam. En dat wees, dat begrijp je denk ik wel, dat wees op wat gebeurd was tijdens de woestijnreis. Toen dreigde immers het volk om te komen van de dorst vanwege watergebrek. En wat had de Heer toen gedaan? Want hij had water gegeven uit de steenrots. God schonk dat. Zo schonk God het leven. Want dat water uit de steenrots bracht dat volk dat op sterven na dood was, weer tot leven. En we hebben in het begin gezien dat dorst in de Bijbel, weet u nog, dat dorst in de Bijbel beeld is van de ellende zelfs van de dood van de mens, de geestelijke dorst. En dat die dorst ergens uit voortkomt, dat die voortkomt uit het feit dat we door eigen schuld de bron, de levensbron, God, zijn kwijtgeraakt. En dat is nou het wezen van ons allen, van u, van jou en van mij. En nou zegt Christus hier tot allen die daar waren op dat tempelplein, maar hij zegt het ook tot ons vanmorgen hier in Abbebroek, hij zegt, ik breng weer tot het leven. Want ik ben het, zegt hij, door wie je weer tot God teruggebracht kan worden en zo tot het leven teruggebracht kan worden. En daarom zegt hij het, er zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Hij zegt, in mij wordt de weg tot de bron, de weg tot het leven weer geopend, de weg tot God. Vanuit jouzelf, zegt de Heer eigenlijk hiermee, is er geen weg. Vanuit mij niet, vanuit u niet, vanuit jou niet. Maar hij zegt, ik ben die weg, ik. Ja, zeg je, maar waarom kan de Heer Jezus Christus dat nou zeggen? Nou, dat kan hij zeggen omdat hij de borg is, omdat hij de middelaar is. Omdat hij gekomen is, dat is het doel van zijn komen op deze aarde. Omdat hij gekomen is om de oorzaak van die kloof tussen God en mensen weg te nemen. Dus door de zonde weg te nemen. Dat had Johannes de Doper toch al van hem gezegd. Hij had op hem gewezen en hij had gezegd, zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En dat zou die doen, Christus, hè? Dat weet je. Door te lijden en te sterven aan het kruis in onze plaats. En immers, zoals dat water uit die gouden kruik werd gegoten op het altaar, weet je nog? Zo heeft ook Christus, en dat heeft de profeet Jesaja al gezegd, zo heeft Christus zijn ziel, zijn leven uitgegoten, uitgestort in de dood op het altaar van Gods gerechtigheid. En het is niet voor niks dat Christus juist aan dat kruis heeft geroepen, mij dorst. Hij ging de dood in. Omdat hij zou betalen wat u, ik en jij in der eeuwigheid niet zelf kunnen betalen, namelijk de schuld van onze zonde. En omdat hij zou dragen de straf op de zonde, de dood. En zo opende hij de weg tot God. En daarmee de weg tot het leven. En als er nou in uw leven, of in jouw leven, daar hoef je echt niet oud voor te zijn hoor. Als er nou in uw leven en jouw leven dat besef is van die nood. Hè, en omdat, het je, omdat je het beseffen zou, wordt het je telkens weer gepredikt. Het besef van die nood dat je God kwijt bent. Hè. En dat er daarom al die ellende en daarom die dood is. Dan zegt Christus hier met alle nadruk, kom tot mij. Zoek het nou bij niemand anders, zoek het nou in niets anders, zoek het zeker niet in jezelf, maar zoek het alleen in mij. Zoek het niet in je eigen werken, zoek het niet in je eigen godsdienst. Want als je het daar zoekt, en dat is misschien een macaber beeld wat ik nou ga gebruiken, maar ik weet geen beter. Als je het daar zoekt, hè, bij je eigen werken, bij je eigen godsdienst, weet je waar je dan mee bezig bent? Dan ben je bezig met het aankleden van een dood lichaam. En dat brengt je niet tot God. Hij zegt, kom tot mij. En dat betekent geloof in mij. Want dat wordt bedoeld hè, met dat drinken hier. Juist als de enige die je tot God brengen kan, die je tot het leven brengen kan. Hij zegt, vertrouw nou toch alleen op mij. Zo ik hier sta, zegt hij daar op dat tempelplein als borg, als middelaar. En hij zegt dat vanmorgen, zoals ik hier door mijn woord voor u sta en tot je kom. En nog veel heerlijker wonder het zal gebeuren dan wat gebeurde hè, met die steenrots die water gaf in de woestijn. En waardoor dat volk weer tot leven kwam. Hè, als je deel krijgt aan Christus, hè, ja, dan gebeurt er zoiets groots, hè. Dan word je levend. En vroeger zeiden mensen dat, en ik denk dat dat heel terecht was. Hè? Dan word je van dood levend gemaakt. Ja. En waarom van dood levend? Wel, dan word je tot God gebracht. Ja, zeg je, dat is heel groot. Hè? Dat is heel groot wat u nou zegt, maar hoe kan dat? Want u hebt toch ook gezegd, er was toch die kloof tussen God en mij vanwege mijn zonde? Jazeker. Maar waar je nou in Christus gelooft, hè, die zelf de dood is ingegaan. O gemeente, daar ontvang je zoiets groots. Daar ontvang je zoiets heerlijks. Daar ontvang je de vergeving van al je zonden. En als nou je zonden vergeven zijn, hè, weet je, nou laat ik zomaar zeggen, Dan is het een vlak veld geworden. Dan staat er niks meer tussen God en jou in. En dan ben je teruggebracht tot de bron, tot de levensbron. Dan ben je teruggebracht tot God. En daar gaan we nu eerst van zingen. Psalm 36. En daar van het derde vers bij u heer is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 3 zingen we. gemeente, dat grote, hè, die vergeving van de zonde, waardoor het een vlakveld wordt tussen God en u en jou. En waardoor je teruggebracht wordt tot God die de levensbron is. Dat wil de Heere nou ook u en jou schenken. Ja, zeg je, dat is ontzaglijk groot, maar wat kost dat dan? Wat kost dat dan om dat te verkrijgen? Nou, dat geeft de Heere om niet. Ik denk aan dat woord waarmee Jesaja dat bekende 55e hoofdstuk van zijn profetieën begint. Hè? O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. En daarom, o u alle die God kwijt bent. En die niet weet en misschien daar wel heel erg mee worstelt hoe je nou ooit tot hem terug kunt komen. En terwijl je toch bij hem moet zijn en dat beseft, hè, ik moet bij hem zijn. Dan zeg ik op grond van dit woord van vanmorgen komt. En dan denk ik aan een woord dat Christus ook in ditzelfde evangelie zegt, hè. Hij zegt, en die tot mij komt. En wat staat er dan? Die tot mij komt. Moet je me goed onthouden. Zal ik geenszins uitwerpen. Ja, zegt u, maar wat is dan het gevolg? Wel, dat zegt Christus ook in onze tekst. In de stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. En wat Johannes ervan zegt in het vers volgend op onze tekst, vers 39, dan blijkt eruit, Christus bedoelde met die stromen van levend water niet anders dan de geest, de Heilige Geest. Ach, zo zegt de Heer Jezus Christus, als je nou tot God, hè, de eerste persoon in de Heilige Drie-eenheid, teruggebracht wordt op mijnentwil, om Christus wil, de tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, dan woont de geest van God, de derde persoon in de Heilige Drie-eenheid, in u. En wat betekent dat nou als de geest hier woont? Nou, wil iets ergens uit kunnen vloeien, dat begrijpen denk ik ook de kinderen wel, dan moet het vol zijn. Hè? Stel je nou voor, ik heb een fles en die vul ik half vol met water. Nou, dan komt er niks uit, nee toch. Maar als ik nou die fles helemaal vol doe tot het randje en ik schud een beetje aan die fles, nou dan weet je al wel wat er gebeurt. Hè. Dan komt er water uit die fles. En dat zegt Christus nou eigenlijk hier. Hij zegt vol te zijn van de Heilige Geest. Dat betekent vol te zijn van God in Christus en dan kan er ook niks meer bij. Er hoeft er ook niks meer bij natuurlijk, hè. En ja, maar wat betekent dat dan? Vol te zijn van de geest. Nou, dat betekent in de eerste plaats een drietal dingen. In de eerste plaats vol te zijn van de Heilige Geest. Dat betekent zaligheid. En wij hebben vaak van die wonderlijke begrippen over wat nou de zaligheid is. Maar alleen daarin ligt de zaligheid. Gemeente, jongelui, moet je maar proberen te onthouden. Als je God weer tot je deel hebt. Dat is de zaligheid. He, als het niet meer is God op een afstand. Of God als een theologisch begrip waarover je hele boom op kan zetten. Maar dat je mag weten, God is heel dichtbij me gekomen. Dat is ook het eeuwige leven. Dat is trouwens in de Bijbel altijd met elkaar verbonden. Zaligheid en eeuwig leven. Dat is het eerste. Vol te zijn van de geest, dat is zaligheid. In de tweede plaats, vol te zijn van de Heilige Geest, dat is bevrediging. Want laten we nou maar eerlijk zijn. God alleen bevredigt de diepste behoeften van een mens, in zijn nood en in zijn ellende en in zijn donkerheid die er soms kan zijn. In God vind je dat alleen, echt. En dan vind je dat ook volkomen. Het bevredigt. En in de derde plaats, vol te zijn van de geest, dat betekent kracht. Want nou, als je nou misschien net gefietst hebt, jongelui, hè, en het is warm, nou, nee, dorst, hè. En dan zeg je, nou, ik ben blij dat ik thuis ben, want ik heb zo'n dorst, ik zou eigenlijk niet meer verder kunnen fietsen, nou. En dan geef je moeder, die geeft je een glas water, hè, misschien wel met wat ijsblokjes erin, en je drinkt het op. En dan zeg je, ja, nou krijg ik weer kracht, hè, dan krijg ik weer kracht. En zoals nou water kracht geeft aan een mens, zo geeft God kracht, zo alleen. En dan geeft hij kracht om te geloven, dan geeft hij kracht om te hopen, dan geeft hij kracht om lief te hebben. En toch is daarmee nog niet alles gezegd. Want als nou ergens iets ergens vol van is, hè, bijvoorbeeld zo'n fles met water, dat voorbeeld dat ik gebruikte. Ik zei, dan vloeit het over. En als je nou vol bent van de geest van God, ja, dan zal dat er ook uitvloeien. Hè? Net als bij die gouden kruik, weet je nog, van die priester die leegde, hè, boven het brandofferaltaar. He, net ook als die steenrots uit de woestijn. Laat ik zo zeggen, Gods kind, een gelovige, is geen dode zee. He, u weet, de dode zee was nou kenmerken van de dode zee. Die wordt wel gevoed door de Jordaan. He. Maar er gaat geen water uit, misschien wel door verdamping. Maar er zijn geen stromen die uit die dode zee gaan. Er gaat geen water uit. Nou, Gods kind is geen dode zee. Weet je, zegt Christus hier, hij wordt zelf tot een steenrots, hij wordt zelf tot een bron die vloeit. Dat betekent heel eenvoudig, jongelui, dat betekent niks anders dan dat je tot zegen bent van anderen. Ja. Maar dat moet je wel goed vasthouden, dat is nooit los van Christus te verkrijgen. Immers, waar was het ook alweer dat Christus dit sprak? Nou, dat weet je nog, hè, in de tempel. En daar uit die bron, hè, die bron Gihon, in die tempelberg kwam dat water waarmee die gouden kruik van die priester vervuld werd. Het kwam uit de buik, hè, dat woordje staat in onze tekst, en dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt, dat kan je ook met evenveel recht vertalen als bassin, waterbassin. Dat kwam uit het waterbassin van de tempel. Maar wat had nu Christus gezegd, al eerder? Hij had gezegd, ook zijn lichaam was een tempel. En Johannes de Doper heeft het van hem gezegd, hè, dat hij de geest had ontvangen, niet met mate. God gaf hem. Niet met mate. En dat zien we ook met Pinksteren. Hè? Met Pinksteren vloeide die geest uit zijn binnenste in de gemeente. Maar dan gaan we nog een stapje verder. Want wat zijn nou de gelovigen? Wat zijn nou de kinderen van God? Wel, gemeente, zijn zij ook niet Gods tempel? Nou, zegt u, dat is nogal wat. Ja, en toch zeg ik het, want dat staat in de Bijbel, hè. Lees het maar na, Efeze 2. Er wordt gezegd van de kinderen van God, ze zijn een heilige tempel in de Here. En waar je nou door een waarachtig geloof met Christus verbonden bent, daar zal niet alleen die geest in je wonen, maar dan zal die geest ook uit je vloeien. En dus is het toch gebeurd? Vanuit die eerste gemeente, hè, met Pinksteren, is de geest voortgevloeid, laat ik zo maar zeggen, voortgegaan tot hier in Abbebroek. Vanuit Jeruzalem tot in Abbebroek. En dat om Christus wil. Weet je, toen is vervuld geworden, hè, wat staat in de profetieën van Zacharia, 14e hoofdstuk. Er staat, ook zal het te dien dagen geschieden, dat er levende water uit Jeruzalem vlieten vloeien zullen. De helft van die naar de Oostzee, de helft van die naar de Achterste Zee, ze zullen des zomers en des winters zijn. En dat woord, dat is, dus als we zien naar hoe de kerk, Over het wereld rond, gevloeid is door de kracht van de geest. Dat is profetisch vervuld, dat wordt het Zacharia. En zo wordt het nog steeds vervuld om Christus wil. We hebben in de voorbeden, misschien herinnert u zich ook gedacht aan het werk van de zending. Hè? Nou, ook dat is dat voortvloeien van de geest. Naar volkeren die nog nooit van God hebben, nog nooit van Christus hebben gehoord. En nou komt dat evangelie bij hen. Ja, zeg je, dat is groot. Hè? Dat werk van de zending, daar leef ik mee mee. Dat heeft een plek in mijn gebed. Dat is goed hoor. Maar ja, het is groot als een mens tot zendeling geroepen wordt. Ja, dat is het ook. Maar ik ben niet geroepen tot zendeling. Nee, misschien niet. Maar toch wat van die zending in het groot gezegd kan worden, dat geldt ook in kleiner verband. Hè? Dat geldt ook in je gezin. Als je nou als vader, als moeder, ik zeg tegelijkertijd bij, hè, als opa en oma. Als je nou mag weten van dat wonder in je leven, dat je de vergeving van je zonde ontving en dat je zo teruggebracht bent tot God. Dan gaat er toch een getuigenis van uit. Want als dat er is in je leven, dan kan je er niet over zwijgen toch, ouders. Dan ga je er toch over spreken met je kinderen, hè? Grootouders, met je kleinkinderen, misschien wel met je achterkleinkinderen. En dan gaan die kinderen, dan gaan die kleinkinderen er ook iets van zien, hè. Dan zie je, ja, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma. Ze werden teruggebracht tot God. Ze mogen God kennen, ze mogen met God leven. Dat zou ik nou ook willen. Dan worden ze jaloers in een heilige zin van het woord. En dan zeggen, ja, dat wil ik ook hebben. Dan gebeurt dat, hè. De Heere werkt toch ook vaak in die lijn van de gezinnen, van de geslachten. Ja, toch? En van daaruit klinkt dan ook nu nog dat woord. Hè? Ook tot u en tot jou vanmorgen. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij, zegt Christus, en drinken. En nou het allerlaatste. Christus sprak het op de laatste dag van het feest, zagen we. En ja, gemeente. Ja, misschien is het wel de laatste keer. De laatste keer dat je dit hoort. Wat hoort? Nou, in de eerste plaats dat je God kwijt bent. En in de tweede plaats dat er alleen redding is in Christus. Omdat je alleen door hem teruggebracht kan worden tot God. En dat is toch het heil. Daarom nog, ook deze morgen wil de Heere u en jou je nood doen zien. Doen zien waar dat nou uit voortkomt. Namelijk dat je moedwillig God terug hebt toegekeerd. En dat er niets is wat je van die nood, van die dorst, van die ellende verlossen kan dan God zelf. En omdat je zou zien dat nou alleen in Christus die weg tot God terug geopend is, hè. In de weg van het geloof in hem. En daarom nog komt de Heer ook vanmorgen tot u en tot jou. En hij zegt, o alle gij dorstigen, komt tot de water, komt. Zonder enige voorwaarden. Komt. En dan wordt je dorst gelest. Om Christus wil. Dan wordt je dorst gelest met God zelf. En dan zal de Heer ook u, ook jou gebruiken, opdat ook weer de dorst van anderen gelest zou worden. Totdat eens alle tot God teruggebracht zullen zijn, die de Vader aan de Zoon schonk. En ze zullen zijn, ja waar, ze zullen zijn op het eeuwige loofhuttefeest. En dan niet met een loelaf en met een citrusvrucht, maar zegt de Openbaring aan Johannes, met palmtakken in hun handen. En zullen geleid worden tot levende fonteinen der wateren. Ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten. Nooit meer. Nooit meer. Want ze zullen eeuwig met God zijn, eeuwig bij God zijn, nooit zal er meer een scheiding tussen hen en God zijn. En dat omwille van die Christus, die zij komt en die alles wat nodig is voor dat komen, door zijn lijden en sterven, volkomen heeft betaald. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindig wij met dankzegging. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heel ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 119e psalm. En daarvan het 86e vers. En dan zie je het, hè. Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86. Gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen, de genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Okay.